Welkom bij Mic Masters, de podcast. De podcast waarbij ik de echte masters de mic geef. Vandaag zit ik hier met niemand minder dan Blackstar. Blackstar is een veelzijdige artiest die met zijn muziek ook een filosofische stem heeft laten horen. Als creatief woordkunstenaar met rap en spoken word heeft Blackstar veel voor de hip-hop scene betekend. Zijn teksten gaan verder dan het oppervlak en vandaag duiken we erin. In 2006 stond hij in het voorprogramma van Jay-Z. In dat jaar kwam zijn album Osmosis uit op eigen label. Rayon Music. In december 2006 wint Blackstar de Grote Prijs van Nederland. In 2007 volgt zijn tweede album, Chronos Baal, waar we straks op terugkomen. Zijn laatste album kwam in 2010 uit, Osmosis 2, waarmee hij de 23e positie in de Nederlandse albumtop 100 voor één week innam. Welkom Blackstar!
Wauw, wat een mooie intro!
het is een hele lange intro die naar 18 jaar terugreist.
Ja.
Maar om even terug te gaan, wat zou jij de beginnende Blackstar mee willen geven van hoe die toen begon met wat jij tot nu toe allemaal geleerd hebt?
Oké. De beginnende Blackstar was 15 of 16 jaar oud. En wat ik die zou meegeven is om vooral goed op te letten op zijn omgeving. Het is erg makkelijk, zeker voor kleine Blackstar, het is erg makkelijk om je hele eigen wereld te maken. En daar komen hele mooie dingen uit. Je kan dus echt, weet je, als je heel diep gaat graven, heb je hele mooie vondsten. En tegelijkertijd als het gaat over het naar buiten brengen of delen met andere mensen wat er in jouw wereld gebeurt. Dat is een deel wat ik nu kleine Blackstar zou wensen dat hij meer hulp bij had gehad.
Het is als dat je als woordkunstenaar, rapper, treed je natuurlijk wel met je eigen woorden naar buiten. Maar was het dan voor kleine Blackstar helemaal niet zo dat hij echt gewoon zijn eigen woorden naar zichzelf had? En dat was het? Of kwam het ook wel naar buiten?
Het kwam zeker naar buiten. De eerste... Ik werkte destijds, kleine Blackstar, werkte destijds in de enige discotheek in het Harde. Dat heette The Break. Ja. Hij werkte daar als shawarma-bezorger.
Een discotheek shawarma bezorger.
Ja, het was een soort combi gebouw met een cafetaria, discotheek en een bar. En ik werkte daar als shawarma bezorger. En de inkoper, eigenlijk dus een caretaker van de disco, die heette Gerrit. En for some reason was zijn bijnaam Kip. En hij kocht dus platen in en zaten instrumentals tussen. En op zaterdag, als ik dan klaar was... Als hij die avond zou dan open gaan, dus was hij bezig met voorbereiden. En dan kon ik even achter de draaitafels. Ja, daar begon ik eigenlijk met instrumentals afspelen. En toen begon ik ook met rap. Dus de eerste opnames van mezelf heb ik in die discotheek gedaan. Dus daar begon, en dat was echt een zelfontdekkingsreis. Het had heel weinig te maken met andere mensen. Dus het was niet nodig om mezelf te vertalen naar. Plus, ik zat in een omgeving waar basically niemand ook maar... De geintje verstand had van wat hiphop dan precies was of zou moeten zijn. Dus je bent al snel de expert in de omgeving. Dus er zijn ook niet zoveel mensen om het er mee over te hebben. Die moet je letterlijk zelf creëren. En een van die mensen was Typhoon.
Ja, dan is het in die periode lastiger, zou ik zeggen. Want als we 15, 16-jarige Blackstar hebben, dan hebben we het over een Typhoon van... Wat is het dan? 8, 9?
Nou, misschien de 7 jaar, dus...
Nou, dan zou je zeggen dat een jong jochie van 8 of 9 heeft nog niet zoveel... Die zit niet in dezelfde levensfase daarmee over te hebben.
Nee, zeker niet. En dat was ook mijn persoonlijke proces. Dus ik denk dat het voor Glenn echt later begon te spelen.
Ja, en natuurlijk voor de 15, 16-jarige Blackstar is het begonnen. En je eerste plaat kwam uit in 2006... Osmosis, en zullen we terugreizen naar die periode?
Laten we dat eens doen.
Ja, iedereen graag welkom heten. Deze Osmosis. B is de tweede, L nummer 12. 2 keer 12 maakt X 24. Blacks vindt me verborgen in een alfabet. Ik ben er vast, dus heb je klapblok al klaargelegd? Aas is de magische plaats die mijn geest is. Ego, 3-1-heid die dus nooit alleen is. Ergo, Mozes bevrijder, leider. Ik hoop dus een leider te zijn met die rems. tel eens op 2, 12 en 24, dan komen we op 38, 3 en 8 is 11, want Black Star, 7 letters, Asmodeus, 7 letters, 26, 11, 77. Mijn genesis, zie die slimme mensen rekenen, mijn neven weten het. Blacks is er, welkom thuis jongen, wij verzochten goden, maar verzochten goden blijken toch aan bod te komen. Woe! De flow is verschrikkelijk, fuck wat je vindt, dit is een feit, wij rijmen. Kinderlijk! De Randami en Ali, we winnen. En alle pakkende gedachten zijn eenvoudig kinderlijk. Toch complex tot het punt dat het punt niet meer ziet. Zoek het punt in het woord politiek, toch van de Rijn. Schop me erbij, schoppen weer iemand uit voor de gein. Ons niveau ligt bij God in de tuin. Ja. Laat me jullie even zeggen dat ik niet meer vast lig. Fuck het dok, ik ben zeeën. Ik bloedde de voeten de mijn mensen uit. En ik joeg mijn vriendin mee in eigen harnas. Tja, maar de realiteit is voorbij. En spijt en tijd verhindert mijn recht te maken wat kom is. Ik wist dat het vreemd gaan echt dom is. Maar niet vreemd gaan en liegen dat velde me vond. En soms maak ik de kast schoon. Vind ik de lijken. Maar zijn mijn geheimen misschien wel de jouwe? Het lijken de mijne. In ieder geval kwam dat sprookje ten einde. Verschrikkelijk over en uit. Black Star, jullie negeren niet hem. Jullie negeren de zijne, dit bleek. Tijdperk is ten einde, het is zo. Zo verschrikkelijk over en uit. Typhoon, jullie negeren niet hem.
Black Star valt niet te negeren. In de jaren van Osmosis was Black Star een onmisbare schakel in de Nederlandstalige hip-hop scene. Met zijn oprechte en tevens pure teksten greep hij zijn publiek. Hierdoor was hij zeker niet te negeren. Ook de cijfers liegen er niet om. 2006 was het jaar van Black Star. Zijn allereerste album kwam uit en hij won ook nog eens de grote prijs van Nederland in de categorie R&B Hip Hop.
I'm focused, man, ik ben gefocust. Chronos qua als sfeer dat niet doop is. Totdat Asmo 6 weet te koop is. Chronos op een god, vader van Zeus is. Zien er niet aan dat de minimaal groot is. De mytholoog niet dit, mietje rookt niet. Maar je mythe gaat op in rook als het over flow gaat. Schiet je op, vriend, op je sterren voor je dood gaat. Ja, artistieke dood, ja. Mensen lopen rond en weten niet eens dat ze dood gaan. Biggie Blacks gelooft in de hulplijn. Geef ze mond op mond dat ze stil zijn. En kunnen luisteren naar wat binnenin ze zo schreeuwt. Voel dat het kut is. Dat is een schreeuw voor een ieder die al onder druk ligt. Dat is een schreeuw voor een ieder die al zonder lucht zit.
Hoop, woede, pijn, hoop, strijd, vechten.
Antagonistisch. Black Star split zonder klonen of kitsy. Black Star split zonder klonen of kitsy.
Steekwoord. Volle maan, bottenhout, inktpot. Nacht, dolend, schuimende bek. Weerwolf, hongeren, donderdag, vol park, duisternis. Lage boom, schemerlicht, straatverlichting, knippert. Dikke dame, wandelaar, poedel, onaangelijnd, ruikt onraad. Blaf naar boom, dame loopt richting boom. Ik spring, bijt, nek, schrik.
De teksten van Black Star blijven steken. Black Star geeft je altijd het dubbele in zijn tracks. Tekst en beats, alles komt samen. Net symbiose. Het leeft met elkaar, noodzakelijk. De teksten sijpelen net als geur door zuurstof, de diffusie maakt het luisterproces vloeiend. Maar de inhoud van de teksten is eerder osmose. De opgeloste stoffen in het vloeistof worden overgebracht, maar zie die maar eens te onderscheiden.
Be fast, be still.
hippie club, the Osmosers is hippie hits. Ik ken mezelf niet, jij gelukkig ook, ik heb nog hoop. Ik zeg toch ook gelukkig voor ik ook zeg. Ik breng de dood weg in een mutje, beetje cold geladen. Met zwavel het hagel sigarettenrood. Doop, waar ook een hele dromen, daar is de woestijn. Waar is die rakker en hoe zal het met hem zijn? De dictator dicteert de dik die zijn wil. Geloof me, zijn wil geschieden als die pijn wil. Ik weet genoeg, maar jij weet jij veel. Ik ben die Anunnaki niet, mama Naki. Want klappen, zet de tijd stil. Klappen, zet de tijd stil. Klappen, zet de tijd stil.
In het begin vroeg ik je al naar een mogelijk advies wat jij aan de jonge Blackstar zou willen meegeven. Mm-hmm. Zei je van, goh, breng misschien iets meer naar buiten, praat er meer over. En dat heb je nu, doe je dat veel meer. Mm-hmm. Maar had je dat bijvoorbeeld in de jaren 2006 ook gedaan of niet?
Nee, voor mij was 2006, eigenlijk 2005, de aanloop al. Ik had al gewerkt aan een album, het was een Engelstalig album. En die samenwerking met die producer, die liep stroef. Op een gegeven moment werkte dat niet meer. En in die tijd, want voor mij was het 2004, dat daar je de grote prijs won. Dus, en dat is wat ik bedoel met let op je omgeving. Dus wat ik toen deed, dat ik zeg maar eigenlijk een soort wave zag van mensen die Nederlandstalige hiphop deden.
En ook nog in de eigen omgeving.
En echt heel erg gestoeld op inderdaad de eigen omgeving. En dat werd... was echt populair. Ik kan me nog herinneren dat met Styx en Rico naar Zoute Uitval van Extinct luisterde met al die Ride the Damn Dogs, Committee Gunman in het Nederlands spitten. En dat was echt gewoon impressive. Voor mij was zeg maar die, waar al die elementen, ja, die schreeuwden gewoon, yo, doe dit in het Nederlands. Ja. Dus ik heb letterlijk het hele concept van het album naar Nederlands vertaald. Dat is Osmosis geworden.
Heb je nooit iets gehad van, had ik het nou maar in het Engels gedaan? Of juist niet? Toch blij hoe het is gelopen?
100%. Ik geloof niet in spijt. Nee. Ik geloof dat alles wat we nu zijn, de optelsom is van de keuzes die we hebben gemaakt. En om te zeggen dat ik dingen anders had gewild, zou misschien betekenen dat ik ergens spijt heb van dingen die ik dan nu wel doe. Maar ik zou het echt niet willen veranderen. Als ik zeg maar dezelfde keuzes... voor dezelfde keuzes zou staan, zou ik dezelfde keuzes maken.
En het, nou, je hebt het net over je Engelstalige album. En in het begin had je ook met Routines, met Typhoon en met de oude leden van Opgezwollen. Mm-hmm. Maar en heeft dat bijvoorbeeld heel veel invloed op je gehad rond die tijd? Dat het nog meer versterkte bijvoorbeeld om toch veel meer Nederlandstalig of dat juist je schrijfproces weer te invloeden?
Zeker. Kijk, de aanloop voor mij was... mijn eerste connectie met iemand anders die diep in de hiphop zat, was Rico. En die woonde toen nog in Harderwijk. Dus we zagen elkaar in de trein. We kwamen volgens mij tegen in de trein. Ja. Rico ontmoette Styx. Styx kende Delic al. En zo werd het zeg maar een groepje. En ik nam dan Ty mee. Dus Routines in zijn aanvankelijke setting bestond eigenlijk uit Rico, Styx, Delic en ik. En dan Ty was, omdat hij nog zo jong was, was hij een chance van plug-in.
Hij was erbij, zeg maar. Hij was er een beetje bij.
Waar die mocht, kon hij aansluiten. En in die groep werd al snel duidelijk dat... want iedereen was Engelstalig op dat moment. En in die groep werd al snel duidelijk dat Styx en Rico een eigen dingetje hadden. Dus ook heel goed op elkaar inspeelden. En ik was steeds minder aanwezig, ook omdat ik in het leger zat destijds. Dus ik was ook letterlijk verwijderd uit die omgeving op een gegeven moment. Dus de shows, ik kan me nog herinneren, we deden één laatste show, volgens mij was het ergens in Enschede of zo. Waar we een soort combi hadden gemaakt tussen mijn tracks en hun tracks, en dat gezamenlijk. En je merkte echt dat het compleet andere kanten opging.
Ja.
Dus dat het ook niet meer zo goed te combineren was.
Het was geen groep meer.
Nee, dat, precies. Het was niet echt meer een collectief.
Ja.
En in die tijd, Rico en Stix, die begonnen als Freaksties. Als een duo, zeg maar, dat nog een beetje in routines zat. En op een gegeven moment hadden ze de naam Opgezwollen gekozen. Als combi, zeg maar. En ja, vanaf daar. The rest is history, ja. SDC.
En de rest, daar begon het voor Opgezwollen.
Ja, het is een hele mooie dynamiek ook tussen, zeg maar, Rico, Stix, Delic en Typhoon. Dat ze toch een beetje, ja, mentoren en grotere broers werden.
Ja.
Van hem. En nou, dat heeft hele mooie gevolgen gehad. Ja, dus ik denk dat ik, zeg maar, Tyson nieuwsgierigheid naar hiphop of zijn liefde voor hiphop heb kunnen voeden. Weet je, in een vroeg stadium. En ik kan me echt heel concreet herinneren, dat is echt een beeld erbij dat ik heb zelfs, waar ik was in het huis. We hadden zo'n werkkamer van mijn vader, stond dan een hele oude computer. Diezelfde computer staat er nu nog steeds, volgens mij. En toen vroeg hij mij of ik zijn teksten wilde schrijven. Of ik teksten voor hem wilde schrijven. Zodat hij ook kon rappen of mee kon rappen. Toen zei ik, nee, moet je eigen teksten schrijven. Dat is hoe het hoort.
Ja.
En van daaruit ontwikkelde hij zich ook super snel. Gewoon op lyricaal gebied.
Ja. Wat ik bij jullie beiden, dat komen we zo meteen nog terug bij het stukje analyse. Wat ik bij jullie zelf merk, is dat jullie niet echt, nou, hoe zou ik het zeggen, de makkelijkste vorm hebben om het erover te hebben. Je moet soms echt gaan puzzelen om het eruit te halen.
Ja.
Wat jullie erover brengen. Dus echt gewoon echte woordkunst, als je het mij vraagt.
Ja.
Want er zit, nou, het is niet iets wat zo, ik weet niet of het makkelijk wegschrijft voor jullie, maar het is nou niet dat als je het hoort, dat je dan echt denkt van, god, dit is net zo snel te begrijpen als een tekst van Frans Bauer bijvoorbeeld. Het is heel wat anders ook, maar het is wel,
ja.
Dan luister ik je, oh ja, dat gaat hierover.
Ja.
Maar dat is bij jullie toch echt altijd anders geweest.
True, maar dan ben ik ook wel benieuwd, wat geeft jou dan het soort van doorzettingsvermogen om op zoek te gaan naar wat er dan bedoeld wordt? Want je kan ook gewoon denken, ah, leuk, ja. Next.
Tuurlijk, dat hebben sommige mensen die gewoon echt denken, oh, de flow is lekker, de beat zit eronder, het is goed zo. Maar kijk, voor mij, als je het mij vraagt, ik ben gek op woordkunst en wat er omheen zit. Dus dan zit ik daar echt in en denk ik van, wow. Mm. Dus eerst bijvoorbeeld als een album uitkomt s'nachts, ik luister het, twee keer. Ja, dan ga ik weer slapen, want het is 12 uur 's nachts, dan word ik weer wakker. En dan als ik tijd heb, dan ga ik al die nummers door. Yeah, om te kijken, wat zit erin? Maar natuurlijk, je ziet het niet direct na één keer.
Mm.
Bijvoorbeeld, dan sta je ergens en denk je van, oh ja, dat ging hierover.
Yeah.
Maar ja, dat vind ik dan zelf heel mooi, om er dan achter te komen. Wat je eigenlijk gewoon met woorden, mensen zeggen, ja, het zijn maar woorden. Maar wat je daar allemaal van niet mee kan doen.
Ja, nou absoluut. Absoluut, en sterker nog, de woordkunst heeft mij 3 bedrijven opgeleverd.
Ja.
Dus letterlijk omdat ik een manier heb van een verhaal vertellen of een connectie maken met mensen, dat ze me ook vertrouwen met het schetsen van hun ideeën. En dat is wat Creative Revolution nu doet. Letterlijk, we helpen mensen hun ideeën vertalen naar werkelijkheid.
Ja. En je bent nu vooral bezig met Creative Revolution als echt ondernemer.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen, maar je hebt laatst nog opgetreden hier in Rotterdam in de Doelen.
Mm-hmm.
Mis je dat soms ook nog? Dat je zegt, want vroeger was het echt de rapper, maar nu is het de ondernemer.
Ja, nee, het is leuk. Waar ik echt van hou is dat nee, laat me het anders zeggen. Het vervelendste onderdeel van fulltime met muziek bezig zijn, is dat je het ook doet voor je huur.
Ja.
En als het niet goed lukt om gewoon in je eigen kosten te voorzien, dan wordt het best wel een zuur iets. Ja. Weet je? Dan ga je echt gigs doen waarvan je denkt, wat doe ik hier? En aan het einde, zeg maar, van het Osmosis 2 proces, had ik veel te veel van die energie. Dus als ik nu in een setting ben waarvan ik denk, weet je wat, ik heb echt zin om een show te doen.
Ja.
Zoals ik had voor mijn verjaardag, dat ik dacht, ja, ik vind het een mooi moment om gewoon te vieren, man. Gewoon vieren wat we doen. En ook, ik doe zoveel verschillende dingen dat de mensen met wie ik ze doe elkaar nooit tegenkomen.
Nee.
Dus of nou in Spoken zit, of in Creative Revolution, of in Brainworks, of in een van de andere zakelijke netwerken die ik heb. Weet je, die komen elkaar gewoon niet tegen. Dus wat zou een gelegenheid zijn om al die mensen ook met elkaar te vinden? Ja, een verjaardag.
Ja.
Dus concert, muziek, woordkunst, business, alles bij elkaar. De full 360 van mijn creativiteit dan. En vandaar dus dat ik besloot om dat te doen. En dat we ook weer bezig zijn met... Oké, dus hoe zou dat eruit zien als we dat een tandje groter maken? Ja.
Het is bijvoorbeeld, ik had in de vorige aflevering met rapper Engel, zei hij van ja, er is soms nog wel bedroog brood. Maar ik blijf doen wat ik leuk vind. Hij is bijvoorbeeld wel echt fulltime artiest. Mm-hmm. Maar ja, als je echt zegt van goh, als je op een plek van wat doe ik hier? Mm-hmm. Ja, kijk, het is natuurlijk wel iets wat leuk moet blijven. Het is een manier van leven. En als dat niet meer leuk wordt, ja.
Nou kijk, ik geloof niet dat er één professie is op Gods groene aarde die alleen maar leuk is.
Nee, zeker niet.
Right. Dus je gaat altijd een moment hebben dat je denkt, man, fuck this. Maar de vraag is, in hoeverre ben je bereid om die momenten te dragen? En in hoeverre worden ze goed gemaakt in de momenten die je wel viert, wil vieren? En als die verhouding niet meer klopt, wat heel veel mensen buiten muziek trouwens ook hebben, als je in een baan zit waarvan je denkt, ja, wat doe ik hier? Dan is er heel duidelijk een misbalans.
Dan doe je niet iets wat je hoort te doen. Als ik zo zeg, van, het is niet iets wat voor jou weggelegd is. Ja, je kan het.
Exactly.
Maar er is een verschil tussen dat je iets kan of dat je echt iets wil.
Exactly. Dus ik geloof heel erg dat er is een purpose in ons leven. En iets waarvoor jij uniek bent toegerust.
Ja.
En als we op dat pad die vervelende dingen leren... En leren overmeesteren, dan worden we heel snel sterker in wat we doen.
Ja, tuurlijk. Het is niet dat alles maar makkelijk gaat.
Exactly. Precies. Maar dan heb je dus letterlijk het profijt van de pijn.
Ja.
Zit hem in de volgende stap die je maakt.
Ja.
En als je dat niet hebt, dus als je wel die pijn zeg maar leidt en niet weet waarvoor het was. DMX zei dat heel mooi. Volgens mij had hij dat van Nietzsche, maar dat weet ik niet zeker. Hij zei, to live is to suffer, but to survive is to find meaning within the suffering. En dan denk je, ja, dat is de spijker op zijn kop.
Ja, en er is iets anders wat mij van jou heel erg bijgebleven is. Net een citaat van een ander wat jou bijgebleven is. Is dat jij in een Instagram live bij jouw broertje Typhoon. Dat was iets van mijn zomerses. Ik weet niet meer wat het precies was, maar het ging over creativiteit. Je zei dat iedereen creatief is. Dus je mag nooit zeggen dat je niet creatief bent. Maar wat heeft zoiets als creativiteit jou nou echt gebracht? Dat je zegt van, iets waar ik het meest... Of gewoon alles waar je het meest dankbaar voor bent.
Ja, maar dus dankbaarheid is een heel groot goed. Kijk, laten we zeggen dat je heel concreet je creativiteit zou inzetten om je beste omgeving te creëren. Dus dan kies je heel duidelijk uit met welke mensen je wel en niet omgaat. Je kiest heel wel duidelijk uit wat voor opleiding je doet, je werk, waar je gaat zijn, welke landen je leuk vindt, et cetera. Dus dat je dat echt gaat designen.
Ja.
Als ik dat perspectief neem, dan leef ik voor 80% precies wat ik wil doen. Er zijn geen mensen met wie ik moet schakelen die ik niet noodzakelijk als prettig ervaar. Er zijn geen dingen die ik moet doen die ik niet als prettig ervaar, tenzij ze direct iets toevoegen aan wat ik wil doen. Ik kan reizen, ik heb een pracht van een dochter, mijn familie is goed en gezond. Ik heb echt een gezegend leven. Ik ben een gezegend man, zei iemand. En dat ervaar ik ook zo. En dat komt allemaal uit die creativiteit. Het komt letterlijk uit het volgen van mijn creativiteit. Als ik had gedaan wat men mij vertelde dat ik zou moeten doen, was ik nu een of andere werktuigbouwkundige bij weet ik veel waar. Weet je?
Precies, die voel ik ook. Dat heb ik ook. Ja, niet ongeveer zo, maar bijvoorbeeld ik zit nu op het VWO.
Hmm.
Dan gaat het, wat ga je studeren?
Ja.
Ik ga naar de MBO.
Hmm.
Ik zeg, want ik wil tourmanagement gaan doen. Er is een opleiding wat bij mij past, dat wil ik gaan doen. Ja. En dan is het allemaal die blikken die ze geven, dat ze zeggen van, maar wat maakt het nou uit?
Ja, mooi.
Ze zeggen van, ben je nou alweer weg naar een show of zo? Ik zeg, ja. Ik zeg, ik wil toch zien hoe dat gaat, of dat je daar overal ergens anders.
Ja, slim.
Er gebeuren zoveel gekke dingen dan, dat ik echt zit van, waarom zou ik het niet doen?
Ja, heel slim.
Waarom zou ik moeten doen wat zij zeggen dat goed is voor je?
Ja.
Dat ik echt zoiets zit van, waarom zou ik een leven leiden wat zij gaan voorprogrammeren, waar ik niet in pas?
Precies. Ja.
Dan denk ik, ja, het slaat nergens op.
Ja, slim. Absoluut.
Ja. En dan om bij het volgende punt aan te komen, de analyse.
Mm.
Van mijn kant was dat machtsmisbruik om uit te kiezen. Mm. Je hebt zelf voor proloog gekozen. Mm. En ik zou graag eerst stil willen staan bij machtsmisbruik.
Ja. Yeah.
En voordat ik inga op het eerste nummer, dus machtsmisbruik, wil ik graag even iets aankaarten wat me opvalt.
Mm.
Zoals ik net zei, ik heb een natuurtechniek profiel, dus veel wiskunde en natuurkunde. Mm. Ik heb een stukje van Osmosis. heb je B is de tweede, L is de twaalfde. 2 keer 12 maakt X is 24. Tel eens op, 2, 12 en 24, dan komen we op 38. Mm. 3 en 8 is 11, want Blackstar 7 letters, Osmosis 7 letters, 26, 11, 77. Mm-hmm. Nou, dat is jouw geboortedatum. Mm-hmm. Hoe? Ik zat echt uit te luisteren van, hoe kom je erop? Als in, positief gezien, positief, maar... Ja, het was echt even, dat is dus weer zo'n woordkunst nu met cijfers als cijferkunst. Dat ik echt zoiets van, wow.
Ja, ja, kom je erop? weet ik veel. Wordt niet echt een interessant antwoord. Nee, kijk, ik ben altijd, als kind al, maar zeker niet, ik ben altijd nieuwsgierig. En ik heb me best wel, zeg maar, verdiept in, vaak maar korte periodes, maar wel verdiept in hele specifieke dingen. En in die tijd was ik ook best wel bezig met numerologie. Ja. En numerologisch gezien heeft ieder woord heeft waarde. In het Hebreeuws heb je dat heel mooi, dat zeg maar letterlijk ieder woord een code heeft, dus een cijfermatige code heeft, ja, die weer een betekenis op zichzelf heeft. En ik was best wel geïntegreerd daardoor. En voor me, ik bedoel, de cijfer, de alfanumerieke code is obviously super simpel. Ja. Dus B is nou de tweede letter van het alfabet, L nummer 12.
Ja.
En toen viel me op dat X, de letter X, is ook het keerteken. Dus 2 keer, 12 maakt X 24. En ja, dat is zo'n introductie van letterlijk wie ik ben met mijn geboortedatum. Maar ook welke kleur ik daaraan wil geven. Weet je, dat het wat meer, dat het vergt een zoektocht. En eigenlijk geef ik in die eerste paar bars, geef ik de zoektocht naar mezelf.
Ja.
In woorden en cijfers. En kom ik uit op... die correlaties daartussen, dus BLX, nou veel mensen noemden me Blacks, dus ja, dat was logisch. 3/11, dus de 11e maand van het jaar is in november. Waarvan ik later weer zeg dat het eigenlijk helemaal niet klopt, in een andere track. Dus ja, 26/11/77 kwam daaruit als een soort van mooie introductie.
Ja.
Blacks vindt me verborgen in het alfabet. Letterlijk mijn naam verborgen in het alfabet. Ben alvast dus, heb je je klapblok klaargelegd. En dan gaat hij naar een Bijbelse referentie. Oz is de magische, sorry, niet Bijbels, de Wizard of Oz, een sprookje, mm-hmm, gekoppeld aan de Bijbel.
Ja. En wat bijvoorbeeld in de zomersessie van 2008 bij de 101 Bars, zeg je SSV-T. En als je kijkt naar de, dit zijn echt van die kleine dingen die me opvallen, maar bij Radiant Music, de E is een sigma.
Ja,
zeker. Dat ik echt dacht van, wow. Ja. Wiskunde.
Ja. Ja, maar goed, dat zijn dus van die dingen die blijven hangen, weet je. Dus ja. Ik heb, for some reason, weet ik nog steeds van bepaalde elementen wat een waarde is. Ja. In het periodiek, vraag me niet waarom. Ja. Maar het is gewoon knagelie en zo. Dat is gewoon erin blijven hangen. 3 plus, oké.
Ja.
En ja, dus die gaan dan uit, zijn gewoon letterlijk elementen die zichzelf in je gedachtenstroom mixen en eruit komen in taal.
Ja, het was echt, ik luisterde naar, ik denk, wow, dan zet ik een ander nummer aan, ik weet zo niet meer welke. Het was ineens 2PR, toen dacht ik nog een keer, SSV-maal 1, jemig, ik kon er gewoon niet meer vanaf.
2 keer pieken R, oppervlakken. Ja. Maar er zit dan, ik ben wel benieuwd of je het, waarschijnlijk heb ik dat niet meegekregen. Er zit nog een ander paars ei in Osmosis. 2 minuten en 8 seconden kan alleen maar, oh nee, sorry, de tijd.
Ja.
De trek de tijd. Wie zegt de tijd leert of het tij keert? In mijn leer gebeurt er niks tot ik het tij keer en ik heb geen tijd meer. Dus de hele track is het woord tijd komt, ik weet niet eens precies hoe vaak, maar echt heel vaak voor in die verse. Dus ik heb maar 1 verse, het is 1 lange verse. En op een gegeven moment zeg ik 2 minuten en 8 seconden. En als je op de teller kijkt op je track, dan is het letterlijk 2 minuten en 8 seconden in die track. Wanneer heb ik dat zeg? Dus die 8 is precies getimed op dat de teller naar 8 gaat, zeg maar. Nou, dus dat soort dingen vind ik gewoon leuk om
dat mee te spelen. Dat was dat je dat was voorbedacht of dat gebeurde zo?
Nee, dat was niet toevallig, nee.
Het is gewoon naast woordkunstenaar ook nog gewoon verder kunstenaar.
Ja, maar voor mij is het zeg maar...
Het is gewoon echt een hele puzzel.
Precies dat. Precies dat. Wat ik toffe films vind, zijn films die je 5 keer kan kijken en steeds iets nieuws ontdekt. Ja. En voor mij was dat met schrijven precies zo. Weet je wil gewoon steeds... een ander kwartje horen vallen wanneer mensen dingen... Als ze de tijd nemen, je kan ook gewoon naar luisteren, het is een leuke flow, whatever. Maar als je erin gaat en je gaat lezen wat het is, dat je denkt, oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat is voor mij die, zo had ik er nog niet naar gekeken. Dat is tot de dag van vandaag, zo vaak als ik het hoor in sessies, is voor mij een soort diamantje.
Ja. Het is, dat vind ik ook een van de hele mooie kanten aan de hiphop bijvoorbeeld. Dat je hebt echt, het is gewoon veelzijdig. Je kan gewoon, als je lekker wil vibe op die beat en met de tekst erop, met die flow erin, dan kan je dat doen.
Juist.
Maar wil je echt die tekst induiken, dan is dat ook een mogelijkheid.
Ja.
En zo heb je toch die veelzijdigheid dat het erbij is.
Precies.
En we hadden het net over de analyse waar ik over wilde beginnen, bij machtsmisbruik. Waar ik geen wiskundige dingen in heb gevonden. Verder. Mm. Nee, wel trouwens één in de natuurkundig. Gammastraling.
Mm-hmm.
Ja, een klein dingetje.
Ja, Bruce Banner.
Ja, is er iets wat wat was jouw hoofddoel bij machtsmisbruik?
Het gaat eigenlijk veel meer over de machtsmisbruik in onszelf. Dat zit ook in de chorus. Ik deel mijn mening met duizenden. Dit is machtsmisbruik. Eigenlijk wat we nu in het hele social media ecosysteem zien, is dat iedereen die genoeg volgers heeft, een soort van legitieme mening heeft opeens. Ja. Ook als het complete onzin is. Dus daarin schuilt het machtsmisbruik. Alleen vaak hebben mensen op zichzelf niet het perspectief dat ze hebben op anderen. Dus wat je krijgt is dat mensen groot machtsmisbruik zien en het kleine machtsmisbruik niet zien. Dus die track gaat eigenlijk over hoe ik mijn macht misbruik. Voel je niet verdomme, dit is machtsmisbruik. Ik deel mijn mening met duizenden, het is machtsmisbruik. Ik laat mijn ziel toch niet vergruizen door dit machtsmisbruik. Dus hoewel ik zelf bewust ben van het feit dat ik eigenlijk mijn eigen macht misbruik, probeer ik er wel voor te zorgen dat ik er niet aan ten onder ga. Zo'n soort van
je laat
verdrink.
Wel zien, of dat het zegt, je laat zien dat de held nog leeft.
Ja, precies. Dat is een referentie aan. Voor mij is het pad. En ik bedoel, ik heb echt een gezegend leven gehad. Maar het neemt niet weg dat er donkere momenten in zaten.
Zeker.
Weet je, ik ben een paar keer semi-dakloos geweest. Ik heb hele grote schulden gehad. Ik had een soort van baby op een gegeven moment en niet eens een woning. Dus het was echt, er zaten best wel donkere momenten in. En in dat verse waar ik het beschreef, dit is de theme song van de scène waarin blijkt dat de held nog leeft. Dat is ook waarom die track, die is trouwens gesampled van NFL intro-muziek. Het is een viering, want het is een overlevingslied. Desondanks, ik in dit geval, maar we eigenlijk als een soort pingpongbal worden meegenomen op golven tussen onze goede kant en onze slechte kant, zijn we er nog steeds. We leven nog steeds. Dat is ook waarom de hoes eruit ziet als een soort split screen tussen iemand die rustig kijkt en iemand die boos kijkt.
Het is voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw, ja, soort van, om dit te horen. Kijk, ik krijg nooit echt zo wat de betekenis achter zo'n nummer direct te horen. Maar je hebt een stuk verderop dat je zegt van, het gaat over, al gooi je het roer om, het land blijft in zicht, de dolfijnen leren om het tij niet te keren, maar de stroom te gebruiken.
Ja.
En dan, als je zegt van, goh, hè, dat de held nog leeft, wat je net vertelde, zijn dat de dolfijnen, als in juist de mensen die zich niet aan hun machtsmisbruik gebruiken, die dat niet hebben op zichzelf? De dolfijnen als in de slimme? Of?
Ja, de dolfijnen zijn die mensen die niet aan hun eigen machtsmisbruik ten onder gaan. Wat je ziet is, er blijft land in zich. De dolfijnen leren om de stroom te gebruiken. Dus het leven kabbelt, weet je wel, zeggen we life be lifing. Weet je wel? Het leven kabbelt een bepaalde kant op. En je kan heel hard proberen om er tegen in te gaan. En juist, dat zie ik bij veel activisten. Die hebben het idee van dat ze als ze tegen een stroom ingaan, dat ze dan meer gedaan krijgen dan wanneer ze met de stroom meegaan. Ja. Omdat ze voelen dat het meegaan met de stroom ze een soort van disqualificeert om tot het hebben van een meting. Sorry, van een mening. Terwijl in essentie denk ik dat mensen die echt beweging creëren, zijn mensen die het gevoel geven van we gaan met de flow mee, maar in die flow zelf bepalen waar ze aan land gaan. Dit is waar we naartoe gaan. En dan hoef je dus niet tegen de stroom.
Nee, het is dat je gewoon met. Je gaat wel met de stroom van het leven mee, maar je blijft wel op je eigen,
exactly.
Op je eigen stuk. En je hebt zelf gekozen dat je proloog wilde behandelen. Waarom was proloog voor jou de keuze dat je zegt, want daar wil ik het over hebben?
Proloog is anders dan heel veel andere tracks. Een hele intieme song. Ook omdat ik hem from scratch gecomponeerd heb destijds met Gigal Rose. Hij is ontstaan tijdens het tapen van Chronos Baal. We zaten in de studio en iedere pauze ging ik even naar een andere ruimte in diezelfde studio. Daar stond een piano en ik speelde geen piano, nog steeds niet trouwens. Maar ik speelde gewoon met wat akkoorden. En toen had ik dat loopje gevonden, die de basis voor Proloog is geworden. En tot de dag van vandaag, dat ik dat loopje live speel en die song live doe, dan weet je, dus er niks veranderd. Ik ben iets beter geworden in het spelen, zeg maar. Maar zowel dus de harmonie, de melodie, de akkoorden en de tekst komen allemaal veel meer uit één bron dan dat heel veel andere tracks hebben. Het refrein is ook aan welke kant van mijn angst kan ik veilig zijn. Ja. Ook al is het zo.
Ja, aan welke kant van mijn angst zal ik het veilig zijn? Ook al is de kans zo klein.
Er is een kans dat ik hier in het midden het veiligste ben. Dat ik hier in de midden het veilig zit. Ik ben bang in het donker, maar het voelt vertrouwd. Iedereen zoekt het licht en dat maakt het benauwend.
Ja.
Dus dat hele idee van dat je heel de tijd maar blij moet zijn. En een beetje upbeat en vooral positief. Is natuurlijk een mooi streven, maar het is niet,
praktisch
reëel. Haalbaar. Denk ik voor de meeste mensen. Dus het maakt het benauwend. Het is een soort van de commerciële stroming van zelfbewustzijn of zo. Ik ben bang in het donker, maar het voelt wel vertrouwd. En dat is voor mij heel erg waar. Ik bedoel, ik heb veel, en zonder heel gloomy te zijn, maar ik heb best wel momenten gehad dat ik dacht, ik hoef even helemaal niks met de wereld. Niet dat ik suïcidaal was, maar laat me alsjeblieft gewoon even lekker met rust.
Ja, gewoon even.
Voor de aankomende,
even niks, ja.
Voor de aankomende 5 jaar. Ja. Zo, weet je wel? En tot de dag van vandaag ben ik heel gesteld op mijn space, mijn rust. Weet je? Dus ik, en dat is niet omdat het donker is, maar dat is omdat ik juist ben gaan beseffen hoe belangrijk het is om die eigen kleur in te kunnen vullen. Niet af te laten hangen van wat anderen zijn, wat anderen willen, wat anderen brengen. Dat je dat meer zelf mag controleren.
Zeker, je bent je eigen persoon.
Ja, je bent je eigen persoon, maar je mag ook een omgeving creëren waarin je eigen persoon kan zijn.
Zeker. Het is niet dat je moet juist voor zorgen dat het bedoelt is jouw leven. Je moet zorgen voor jezelf dat je alles doet wat je wilt. Kijk, dat, het is natuurlijk niet, gaat niet altijd zoals je wil, maar nee. Je moet niet voor een ander gaan leven.
Nou, ik denk dat heel belangrijk is. En ik vind het ook heel mooi dat jij net schetst, dat je aan studieadvies, dat er een soort logica is,
ja.
Die men op je loslaat, dat je denkt, ja, maar het past helemaal niet bij wie ik ben of waar ik naartoe wil.
Ja, dat is, ik bedoel dat ze dan zulke dingen zeggen van, goh, waarom zou ik toch dat voor een ander moeten doen? Als ze zeggen van, ja, het is gek dat sommige mensen dan, tenminste dat vind ik gek, dat ze dan zeggen van, ja, je moet het, dit is wat de rest doet. Of laten we zeggen, de rest van 70% doet.
Yeah.
Laten we dat zeggen. Ja, dus dan moet je dat ook maar doen.
Ja.
Dat ik echt dit van, hoezo?
Ja, precies.
Je kan toch ook bij die andere 30% horen? En we zijn alweer aangekomen bij het laatste gedeelte.
Yes.
De verdieping. En dan zou ik eigenlijk wel graag in willen gaan op de invloeden.
Mm-hmm.
En vooral natuurlijk de familie-invloeden.
Mm-hmm.
Want wat natuurlijk logisch is, je bent de grote broer van. Mm-hmm. Wat altijd andersom was, dat hij van het broertje van mm-hmm. was in het begin.
Mm-hmm.
En de vader, jullie vader was veel met de saxofoon bezig.
Mm-hmm.
En heeft dat, en bijvoorbeeld machtsmisbruik heb je gemaakt met Typhoon, Odok en Dinova. Dus mm-hmm. Odok, andere broertje, Randal en Dinova, jullie zusje.
Mm-hmm.
En hoe is dat voor jullie om echt zo'n... Of een track te maken echt met elkaar. Als, is het dan echt meer in familieband of gewoon als in muziek?
Ik weet niet echt of daar een duidelijke scheidslijn tussen te maken valt. Want toevallig had ik het laatst echt een heel lang gesprek met Thay hierover. En ik denk dat, zeg maar... Kijk, sowieso heb je familiedynamieken.
Ja.
Maar dat je familie bent wil niet zeggen dat je automatisch altijd door een deur kan. Dat is overduidelijk voor de meeste families. Wat, denk ik, muziek gedaan heeft, is dat het ons een soort stabilisator heeft gegeven. Voor wat de dynamieken ook waren. Dat het altijd op een liefdevolle matras kon rekenen als het ging over waar het landt.
Dat is altijd een basis.
Dat is altijd een basis waarin positiviteit... Ja, gewoon een hele solide, liefdevolle basis.
Ja.
Ook al wisten we niet eens van elkaar waar we woonden. Wie, wanneer, waar was. Weet je wat heel veel families hebben, dat ze best wel weten. Ze komen elkaar vervoer. Dat hadden wij heel lang absoluut niet. Maar we zagen elkaar altijd bij shows. Dus als het gaat over de invloeden die familie op mij heeft gehad. dan is het absoluut zo dat muziek de belangrijkste drijfveer is geweest. Als het gaat over familie. Dus er zit een hele directe connectie tussen familie en muziek. En zonder die muziek was onze familie definitely, ik zou zeggen uit elkaar gevallen of zo, maar wel, we waren veel minder hecht. Of... Ja, zeker. Ja,
dus absoluut. Meer uiteengegroeid, want ik was bij de Carré Show, van 20 jaar Typhoon.
En de laatste keer dat je Sharon optrok.
Ja, nou dat was gewoon, het was echt om jullie vieren met elkaar daar te zien. Het was gewoon zo, ik vond dat zo mooi om te zien, dat het was echt ook die dynamiek. Te zien dat je echt gewoon onder elkaar en gewoon helemaal viben. En dan met jullie eigen stukjes ook, eigen stukjes tekst.
Ja.
Eigen stukjes liedjes en dat het gewoon, het sloot zo mooi op elkaar aan. Ja. Dat was, ja, dat vond ik heel fijn om te zien.
Ja, ja, leuk om te horen. En dit is ook wel echt, vind ik, Tyson, zijn rol in de familie. Hij is wel echt wat dat betreft een soort connector, weet je wel. Dat is hij voor heel veel mensen.
Dat is hij sowieso, ja.
Maar ik denk dat juist ook binnen de familie dat hij... Ja, van nature die rol draagt. En misschien wel een soort van stiekem heeft overgenomen van mijn moeder. Die ook, als je het hebt over tekstanalyses, moet voor de gein eens kijken hoe vaak hij aan mijn moeder refereert.
En dit is wat je zegt, dat de muziek jullie wel... Nou ja, dat jullie dat ervoor gezorgd heeft dat jullie niet uit elkaar gooiden of dat wel hecht bleef. Heeft dat ook voor invloed gehad dat jullie... Want dat heeft Typhoon best vaak verteld, dat jullie eigenlijk... enige gezin waren in het harde van kleur. Is dat je bijvoorbeeld dat je met die hiphop begon, was dat toen nog in het harde of
ja.
Is dat heeft de buurt dat je daar zat, dat je hebt dat nog echt meer gevoel van ik zit hier alleen in, dat je net vertelde dat je heel erg naar jezelf gekeerd was in het begin, dat het niet echt uitkwam, heeft dat daar heel veel mee te maken of weet je?
Nou, absoluut. Ik was heel erg in mezelf gekeerd en maar ook binnen het gezin. Ik was dat graag op mijn kamer als de rest gewoon beneden was of whatever. Gewoon omdat ik, I don't know, ik vond het heel prettig. Die is van rust en...
Een eigen space of zo, eigen ruimte.
Ja, en zo van, ik vond mijn binnen... Ja, dat gaat heel raar klinken, maar ik ga het gewoon zeggen. Ik vond mijn binnenwereld interessanter dan mijn buitenwereld. Dus daar haalde ik heel veel uit. Daar komen dus dat soort teksten vandaan en zo. En ja, absoluut. Ik bedoel, we waren de enige zwarte familie in waarschijnlijk een straal van 20 kilometer of zo. Als het niet meer was. Ja, wat ik al zei, hiphop was niet zo van de gemene delen of zo. Dus ook dat als ik in die tijd in de club was en er werd een blokje hiphop gespeeld, dan was het wow, nou, dat was een geweldige avond, weet je wel.
Maar was er toch nog een stukje dat het... Dat was er iets van dat je denkt, hé, eindelijk een keer.
Ja, het was gewoon heel... Het zat in de kinderschoenen en zeker daar. Het is natuurlijk house en wat vooral werd gespeeld. En dus dat geeft ook wel een bepaalde soort van eenzaamheid. En daarom is muziek zo'n krachtige connector. Ik heb in mijn leven gelukkig heel veel mogen reizen door of langs muziek. Overal waar ik kwam, had ik binnen de kortste keren geweldige connecties met mensen door hiphop. Omdat je gewoon dezelfde taal spreekt, je hebt dezelfde liefde, je quotes, lines, die mensen dan weer kennen.
Zoveel raakvlakken.
Exactly. Dus ik was ook een van de eerste die zeg maar uit het harde vertrok. Ik was ook een van de eerste die vanuit Zwolle en dan weer richting Westen vertrok. Ja. Nu ook een van de eerste die veel in het buitenland aan het werk is. Dus ik heb altijd wel zoveel nieuwsgierigheid gehad om te verkennen.
Gewoon de pionier. Willen zijn of toch dat nieuwsgierigheid voorop?
Ja, ik denk dat het tegen wil en dank is. Het is gewoon, er zit een soort van gezonde ontevredenheid over iets als je er een poos in zit. Omdat je het op een gegeven moment leert kennen en dan heb je, oké, great. So what's next? What else is out there?
Ja.
En dan ga je gewoon regelen.
De wereld verbreden. Je eigen wereld verbreden,
ja, zeker.
En dan zijn we eigenlijk aan de laatste vraag toegekomen. Dit is ook een luisteraarsvraag. En die sluit ook met je aan op het begin. Als je één les zou kunnen meegeven aan de volgende generatie artiesten die net als 15, 16-jarige Blex begon. Wat zou dat zijn?
Ik denk dat dat misschien wel dezelfde is als dat ik mijn eigen 15-jarige zelf zou meegeven. Het betekent iets compleet anders, want in die tijd was mijn omgeving, Ja. Maar als ik nu kijk naar wat je omgeving is als muzikant, hoeveel tools je hebt om mensen te bereiken, is immens. Je kan letterlijk met 100 euro kun je 10.000 mensen bereiken. Dat was eerder ongekend. Weet je, dat was onmogelijk.
Ja.
En ik weet dat er best wel een soort tweedeling bestaat over enerzijds via labels werken of whatever, maar de grap is dat wat labels doen is marketeers inhuren. Ja. Dus als je gewoon zelf marketeers inhuurt, heb je net zoveel kracht als dat je met een label zou kunnen hebben.
Ja.
Tenzij het een label is dat echt je overal in playlist krijgt, op televisie krijgt en billboards, dan zou ik zeggen, hey, teken die deal. Maar ik zou vooral kijken naar, zoek de kortste weg om te connecten met je mensen.
En vanuit daar ontdekken.
En vanuit daar ontdek je wat werkt en wat niet. En dat is echt gewoon vanuit wat jij wil maken. Want het ongelukkigste dat je kan zijn is wanneer je vastzit aan een versie van jezelf die je helemaal niet meer wil zijn of niet langer bent.
Dankjewel voor het gesprek. Is er iets wat je zelf nog zou willen zeggen?
Ik vind dat je het geweldig doet.
Dankjewel.
Ik vind dat echt, maar ik vind het jou een mooi voorbeeld van nieuwsgierigheid en zelf je eigen wereld verbreden.
Ja.
Ik vind meer van dat. Ik heb hoop voor de jeugd van tegenwoordig als jij de representant bent.
Dankjewel.
Yes, yes mensen, dat was hem alweer. Aflevering 2. En dat met niemand minder dan Blackstar. Ik voelde me vereerd om met hem te mogen praten en ik hoop dat jullie het ook een hele leuke aflevering vinden. Dank jullie wel voor het luisteren en abonneer op de Spotify, sla de podcast op en dan hoop ik jullie bij aflevering 3 weer terug te zien.